Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nieuws met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Jaap Hulsman is een coach en heeft zijn eigen coachingpraktijken in NLP en hypnotherapie. Ricardo Nieuws helpt ondernemers met het aanscherpen van hun mindset om van meer winst te kunnen genieten. Ricardo Nieuws is ook de uitvinder van het vliegwiel voor ondernemers, waarin hij ondernemers naar een hoog niveau brengt.
Welkom bij weer een nieuwe Vliegwielpodcast en deze keer hebben we een nieuwe gast, Jaap Hulsman. Welkom.
Dankjewel man.
Leuk man.
Ja, ik ben bij jou te gast, maar jij ook bij mij.
Ja, precies. Ja, ja, de cameraman... Die was vandaag jarig, dus we hebben even wat geïmproviseerd. Bij Jaap ben ik op locatie. Ja. Jaap, hoi. Kan je even kort wat over jezelf vertellen?
Ja, wat wil je weten?
Jouw ondernemersverhaal, klein stukje. Even kort, want een heleboel podcasten is dat al verteld.
Ja.
Dus daar wil ik niet te lang bij stilstaan. Maar meer met het werk wat je aan het doen bent en die ondernemers aan het coachen, mindset, over je boek in ieder geval.
Niet te missen.
Niet te missen. Nee, die staat vol in beeld.
Ja.
Ja, daar wil ik het graag over hebben met jou. Als je dat goed vindt.
Ja, zeker. Ja, het is een van de redenen waarom ik ook ondernemer ben geworden. Om gewoon lekker te kunnen doen wat ik het liefste doe. En daarover praten is natuurlijk ook fantastisch. Ik weet nog goed dat ik niet ondernemer was. Dus in dienst was. Dat is een heel klein stukje voorafgaande aan mijn journey. En dat ik me steeds ergerde aan... Een hele hoop waar ik niets aan kon doen. En dat was misschien wel samengevat, want het is een hele hoop gebeurd voordat ik begon met ondernemen. Een hele hoop frustraties, irritaties. En die hadden eigenlijk altijd te maken met mijn kernwaarden. Dingen die niet matchten met wat ik heel belangrijk vind. Toen wist ik nog niet heel strak wat mijn kernwaarden waren. Ik dacht er ook nooit over na. Dat was ook niet iets waar ik mezelf toe dwong. Totdat ik besloot, hey, het kan ook anders het leven. Laat ik echt zelf achter dat roer gaan staan. Toen ben ik in 2005 mijn eerste bedrijfje begonnen. Dat werd een design company. Ja. Samen met mijn beste maatje. Nog steeds, vandaag de dag. Alleen dat bedrijf dat bestaat niet meer. Dat is een hobby, achtergebleven hobby geworden. Maar wij ontwikkelden eigen...
Is het daarom ook bedrijfje?
Ja, zeker. Het was ook echt... We hadden een heel grote visie. Alleen dat is daar nooit gekomen. Dus we hebben het ook altijd een bedrijfje gelaten. Want we behandelden het ook niet als een bedrijf. Dat is ook de reden misschien waarom we niet verder zijn gekomen. Interessant om het misschien straks over te hebben. Ja. Maar dat was heel erg leuk, omdat het ontstond vanuit een frustratie. Dat we de standaard winkels in de Kalverstraat uitliepen met net nieuwe kleding aan. En dat we zagen dat we niet de enige waren die dat hadden. Iedereen die leek op je ineens. Ja. Dus daar was ik onbewust al bezig met identiteit. Hè? Hoe je je kleedt, is hoe ook jij naar jezelf kijkt, maar ook hoe anderen naar je kijken, waar je wel en niet bij hoort. Op de middelbare school was dat heel duidelijk. Was je een skater of een gabber of een gothic? Of we dat nog vandaag de dag kennen, weet ik niet.
Nou, volgens mij is het nu anders, maar ja. Ik herken het wel, zeker weten. Ja.
Nu hoor je bij de AI-nerds. Ja. Nee, toen ben ik daar een eigen bedrijfje in begonnen. Ik ben heel creatief en mijn maatje Alan die kan heel goed tekenen. Dus wij maakten eigenlijk van onze ideeën t-shirts. Dus we waren in één keer niet meer degene die het shirt aan hadden wat iedereen had, maar we waren uniek. Nou, om een lang verhaal kort te maken, dat groeide uit eigenlijk vrij snel tot een business. Want ineens waar we met A4'tjes langs onze vrienden gingen en iedereen een vinkje zette bij wat ze leuk vonden en ook wilden hebben, werd het in één keer designen voor de catering van Awakenings Festival, van grote festivals, I Love Techno. We werden benaderd door grotere bedrijven. En toen eigenlijk al heel snel zagen we dat de supply en demand een beetje uit balans begon te raken. We konden niet meer leveren wat er gevraagd werd. Dus gingen we kijken naar grotere fabrieken in Europa om daar uit te besteden. Toen dachten we, ja, we kunnen wel blijven uitbesteden, maar waarom niet ons eigen drukkerijtje? Toen hebben we geïnvesteerd met het geld wat we verdienden in eigen apparatuur. Dus we kunnen vandaag de dag nog steeds, het staat bij mij thuis, kunnen onze eigen kleding bedrukken, maken. Echt van die lasercutters. En heel gaaf. Alleen het is bij een hobby gebleven, want ik groeide een andere kant op. We kwamen erachter dat we geld nodig hadden. Hij ging zijn kant met designen op, grote opdrachten voor TomTom, O'Neill. En ik groeide door in de sales. En dat ging eigenlijk heel erg goed, waardoor mijn nieuwe bedrijf ontstond. One Step Forward. steeds meer richting die mindset. Hè, mensen helpen, mensen trainen, in dit geval in sales. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Gigantische ups en downs gekend daarin. Wat je al zegt, hou het kort, want er is veel gebeurd. Jij kent mijn verhaal.
Ik ken je verhaal, ja.
Maar wel heel veel lessen in meegekregen. Wat uiteindelijk geleid heeft tot het steeds beter leren kennen van mezelf. Steeds meer naar mijn kernwaardes gaan leven. Op een gegeven moment zelfs zover dat ik geen besluiten meer buiten mijn kernwaardes neem. Geeft heel veel rust.
Je kernwaardes? Want je hebt het elke keer over jouw kernwaardes. Maar wat zijn je kernwaardes dan? Dat is misschien wel leuk voor de luisteraars ook.
Ja, zeker. Goede vraag.
Een idee hebben.
Ja. Ja, een van mijn kernwaardes is vrijheid. Mm-hmm. Heel belangrijk. Dat is ook de reden waarom ik met ondernemerschap ben begonnen. Als ik dan toch mag bepalen wat ik ga doen, dan ga ik zeker voor die vrijheid. Daarnaast is groei voor mij een hele belangrijke. Dat alles wat ik doe, dat met persoonlijke ontwikkeling te maken heeft. Dat ik mezelf daarin verbeter, mezelf beter ontwikkel, leer kennen. Echt voor die maximale potentie kan gaan. Tegelijkertijd zie je dat ook terug in wat ik doe in mijn bedrijven voor anderen. Dus ik, bijna ieder bedrijf wat ik heb, dan wel ieder bedrijf heeft met persoonlijke ontwikkeling te maken. Daarnaast heb ik passie. En die valt eigenlijk samen met plezier. Dus alles wat ik doe, moet ik leuk vinden. Anders doe ik het niet. En anders dan strookt dat natuurlijk ook met die vrijheid. Dus waarom zou je dan dat gaan doen als je het helemaal niet leuk vindt? Je bent ondernemer.
Ja.
En dan heb ik liefde, die voor mij heel belangrijk is. De leuke mensen om me heen, familie. En echt gewoon tijd doorbrengen met mensen die je leuk vindt. Want als je dat niet doet, dat heb ik daarvoor ook heel lang niet gedaan. Hè, toen ik geen ondernemer was. Dat was gewoon 2/3 van mijn dag met mensen die ik niet leuk vond. Zelf niet uitgekozen, maar uiteindelijk zelf wel uitgekozen. Want ik koos er natuurlijk voor om daar aan de slag te gaan.
Ja, ja, maar dit soort dingen zie je dus wel heel veel gebeuren, hè, bij ondernemers. Dat ze niet kiezen voor de mensen die om hun heen zijn.
Zeker, ja. Ja, nou, niet altijd makkelijke keuzes. Maar goed, dan moet je ontdekken. Ja. En dat is een proces. En toen op een gegeven moment ben ik erachter gekomen, en dat was al eerder, in 2004, het jaar voordat ik mijn eigen bedrijfje begon toen. Toen nog bedrijfje, later ontdekte ik, dat moet je anders gaan benoemen. Ja. Maar toen ben ik in Brazilië terechtgekomen. Heb ik in een weeshuis gewerkt als vrijwilliger. En sindsdien is ook de waarde contributie, bijdragen aan anderen, is ontstaan. Althans, dan ben ik heel sterk gaan voelen, want dat deed ik eigenlijk al mijn hele leven. Alleen dat ben ik echt wel gaan implementeren in het uitzoeken van welk werk ik wilde doen, in de projecten die ik wel of niet deed, in goede doelen steunen wel of niet, eigen projecten starten. Dus dan hebben we het over vrijheid, groei, liefde, passie, plezier en contributie.
Mooie waardes. Mooi.
Ja.
Mooi. Hoe belangrijk...
Wat zijn jouw waardes?
Ja, nou, ook liefde. Het is net of ik in de spiegel zit te kijken, want ook dezelfde dingen in principe.
Mooi.
Die ik zeg. Bij mij is er ook wel iets van creativiteit. Dus ik vind het heel leuk om ergens creativiteit in te gooien. Ja. Dus van niks iets maken. Dat vind ik ook nog iets. Ja, die wil ik dan wel toevoegen. Bij jouw kernwaarde. Want dat vind ik, dat vind ik heel erg leuk. En dat komt uit dat komt uit het niks vallen bij mij. En daar kan ik heel erg van genieten. En dat vind ik bij het ondernemerschap ook leuk. En dat is ook de reden waarom ik die ondernemers mee gaan coachen. Dat ze maken soms vanuit niks maken ze iets.
Ja.
En ik vind het ook wel mooi jouw verhaal van je begint ergens en ondertussen leer je dingen en dan kom je ergens uit.
Ja.
Ja, dat en heel vaak beginnen we ergens aan en denken we dat het voor altijd moet zijn. Dat is dus helemaal niet zo.
Nee, zeker niet. Ik denk dat het ook interessant is als je terugkijkt op je leven. Hè? Connecting the dots. Wat heb je allemaal gedaan? Waarom heb je dat gedaan? Welke stap heb je wel, maar ook welke stap heb je niet ondernomen? Dat heel waardevol is om zo te kijken. Maar ook om vervolgens weer de andere kant op te kijken. Je toekomst in. Waar die dan ook voor je ligt. Ik doe zo. Hè? Maar voor de een ligt die zo. Voor de ander ligt die daar. Het is interessant om over tijdlijnen na te denken. Maar ook met doelen stellen natuurlijk belangrijk dat je je tijdlijn kent. Van waar ligt jouw volgende doel? Hè? Loop je er naartoe? Of loop je er misschien wel vanaf? Dat zijn allemaal interessante concepten.
Ja.
Maar zeker, ja, nee, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat je die creativiteit ook voor jezelf behoudt en de ruimte geeft. Ik heb dat zelf ook. Het is niet een kernwaarde in mijn top 5. Omdat het eigenlijk dat is wat ik doe ook. Hey, ik zei het al, als ik iets doe, dan wil ik dat ik het leuk vind. Ik wil niet zeggen dat het altijd alles maar leuk is. En dat is ook gewoon een keuze als je ondernemer wordt. we doen iets omdat we een goed plan hebben of een idee hebben, of juist bepaalde kernwaarden willen nastreven, die niet altijd handig zijn om gelijk op nummer 1 te zetten. Want dat doen ook heel veel ondernemers. Die zeggen, ja, lang leven de vrijheid, daarvoor doe ik het. En dan staat er 0 euro op de bankrekening.
Ja, of, dat is ook weer geen vrijheid natuurlijk.
Nee, is geen vrijheid. Nee. En ik wil zeggen, ja, nee, maar vrijheid voor mij is belangrijk dat ik mijn keuzes kan maken. Ja, in hoeverre kun je echt de keuzes maken? En dan zie je al heel snel dat heel veel ondernemers beperken zich omwille van hun omstandigheden. En die gaan daarnaar leven. Ze zijn eigenlijk het product van hun omgeving geworden. Ik denk, ja, zo, dit is wat ik zie om mij heen. Dus daar pas ik mijn normen en waarden op aan, in plaats van andersom. Ja. En zoals Ilke altijd mooi zegt, bouw je business om je lifestyle heen en niet andersom. En als je dat ook andersom doet, dus je stelt eerst je business centraal en daaromheen ga je je lifestyle en dus ook vaak je kernwaardes vormen, dan zie je vaak dat je helemaal niet die waardes kunt vervullen.
Nee. Maar dan zie ik altijd wel heel vaak, en dat zie ik bij mijn klanten ook die ik begeleid, dat toch wel een stukje geldmindset, overtuigingen, manier hoe ze ergens naar kijken, dat ze dat wel heel erg tegenhoudt in dit geval.
Ja.
Herken je dit ook?
Ik herkende dat zeker. Ja, gelukkig niet meer. Nee. Maar dat heb ik zeker herkend in het begin. Er is echt wel een tijd geweest dat ik zoekende was, struggelde. Want je wil uitgaves doen aan de ene kant, want je ziet op een gegeven moment, het is nodig om mensen in te gaan huren, kan het niet meer zelf. Dat zijn allemaal van die fases. Dus je begint met het ondernemen. Dan vaak, wat ik net al aangaf, je hebt een idee, je hebt een plan, je hebt een wens, misschien een droom. Misschien ook wel een zak geld waarmee je start. Maar de meeste ondernemers niet per se. En dan start je, dat is fase 1. En dan kom je erachter dat je heel veel verschillende petten op moet doen. Het is niet alleen maar die creatieveling die een leuk idee heeft en daarmee aan de slag kan gaan. Of iemand die heel goed in marketing is en denkt, ik ga het allemaal wel even doen. Komt erachter, oh ja, ik moet ook sales kunnen. Ik moet ook administratie kunnen. En de boekhouding moet ik ook wat van weten. Zeker voordat je het uitbesteedt, is het handig om er zelf ook kennis van te hebben. Wat besteed je uit? En nou is het niet zo dat je per definitie overal wat van moet weten. Maar het is wel handig om de basiskennis te hebben. Want anders dan is het ook heel lastig als je KPI's in je bedrijf natuurlijk gaat hanteren. En die wil nastreven. Waar stuur je mensen op? Waar reken je mensen op af? Of op aan?
Ja.
En dan, dat zijn verschillende fases. En dan door die fases heen, die eerste twee fases, heb ik dat zeker meegemaakt. Dat ik ook struggelde met financiën. Van waar ga je wel en waar ga je niet in investeren? Er zijn tijden geweest dat ik helemaal niet kon investeren. Ik startte niet met een zak geld. Ik startte eigenlijk meer vanuit een situatie. Mijn huis is verbrand ook. Dus ik ben van de een op andere dag alles kwijtgeraakt. Toen ben ik naar Brazilië verhuisd. In een weeshuis gaan werken. Nou, daar ging mijn hele spaarrekening naar al die kinderen daar. Dus ik hield niets over. Maar ik ontdekte mezelf wel heel erg.
Ja.
En eigenlijk hield ik heel veel over. Ik hield alleen geen geld over. Maar ik hield wel een verlangen over. Een brandend verlangen om echt lekker voor mezelf te gaan. Niet meer te doen wat ik niet leuk vond. Ik ontdekte wat vrijheid was. Want ik liep elke dag lekker op mijn blote voeten daar. Ik voetbalde met die kids. Ik rende de jungle in. Tijd bestond niet. Dus daar heb ik mijn horloge ook achtergelaten en die heb ik nooit meer omgedaan. Dus ik ben daar misschien anders in dan andere ondernemers weer. Maar materialisme, ik vind het deels belangrijk en deels niet. Omdat ik ook gemerkt heb dat het kan heel veel met je doen als je ergens voor gaat. Bijvoorbeeld een mooie auto en je rijdt er eenmaal in. Dan geeft je dat een heel goed gevoel. Zeker als je daar een mooi plan voor hebt gemaakt en je behaalt dat.
Ja.
Maar ik ben ook alles kwijtgeraakt. Ik was een DJ die op doorbreken stond. Ik had een hele grote drive-in show met alles erop en eraan. Lichten, lasershows, platenverzameling. En als je dat dan in één keer kwijtraakt, waar je jaren, elke verjaardag heb je alles daarop gespeeld. Al mijn centen gingen daarheen. Alles wat ik bijverdiende, al mijn side hustles. Alles ging opzij om mijn DJ-carrière beter te maken. En dan in één keer ben je alles kwijt. Kom je erachter dat de verzekering toch niet zo goed geregeld was als dat je gehoopt had. Ja, dat was heftig.
Ja, snap ik, ja.
Ja, dus, ja. Dus materialisme is voor mij, het is wel belangrijk, maar het kan me ook allemaal gestolen worden. Dus ik ben echt veel meer gaan kijken naar wat is er dan werkelijk belangrijk, wat zit daarachter. En het is belangrijk voor mij in die zin dat het me bewijst dat ik een doel behaald heb, ergens voor gestreden heb en dus ook offers gebracht heb. En dan mag genieten. Ik ben echt van het vieren. Dat heb je hierachter wel gezien. De flessen champagne, die staan er allemaal. En dat stimuleer ik ook bij al mijn klanten. Laten we successen vieren. Laten we er stil bij staan. Want op het moment dat je je inspant ergens voor, dan wil jouw brein, die wil daar beloond voor worden. Als je dat niet doet, dat weet jij ook natuurlijk.
Ja, zeker.
Dan word je lui en dan word je niet gedreven om de volgende actie weer uit te voeren. Nee. Dan wordt het moeilijker en moeilijker.
Ja. Ja. Wat is er veranderd? Want je bent vader geworden 2 jaar geleden.
Zeker.
Wat is er veranderd in het ondernemerschap? Bij mij veranderde echt heel veel.
Yeah.
Ik ben ineens heel anders gaan kijken toen. Nou, het is alweer 18 jaar geleden. Nou, een tijd geleden. Ik ben ook een dag minder gaan werken. Omdat ik echt zoiets had van... Ja, dat vind ik gewoon gaaf om een dag meer met mijn dochter te zijn.
Ja, een papa-dag.
Een papa-dag, ja. En ik heb het ook bewust heb ik het ook ingevoerd. Dus ik heb ook speciaal naartoe gewerkt. En ik dacht van, nou, als ik een kind krijg, dan moet het gewoon mogelijk zijn om het zo in te richten.
Ja.
Hoe is dat bij jou gegaan?
Hetzelfde. Ja. Althans, niets is hetzelfde natuurlijk. Wel de dag minder werken. Je werkte 5 dagen of niet?
Ja, het waren er meer 6, maar...
Oké, okay, ja. Jij ging van 6 naar 5.
Ja, het was toch echt vol gas knallen. Ja.
Nee, ik werkte 5 dagen. Ik ben naar 4 dagen gegaan. Uiteraard met mijn vrouw ook goed besproken van wat wil jij? Je bent nu zwanger. Hoe wil je zwangerschap hebben? Het mooie was dat we dat konden bespreken. Dus dat zij alle ruimte had om lekker die zwangerschap in te gaan. Ze hoefde niet meer te werken. Ze is een diehard, dus dat deelde ze wel tot op... 6 maanden zwangerschap ongeveer. Maar daarna lekker de rust opgezocht. Connectie maken met het nog ongeboren kindje. En dat was een heel mooi proces. Daar ben ik ook heel erg veel bij geweest. Ook omdat ik gelukkig mijn kernwaardes al vrij snel duidelijk had in mijn ondernemerschap. Mm-hmm. En dat gelukkig wel als gevolg van een aantal zware tegenslagen. Daardoor heb ik heel veel geleerd. Maar toen ben ik in de zwangerschap erachter gekomen dat ik... Eigenlijk, want ik begon in één keer na te denken over het concept een kind. Er staat zo meteen een kind op de wereld, dat is van mij, deels. Dat moeten we samen gaan opvoeden. Dus we worden ook gedwongen om weer samen op een andere manier te gaan communiceren, mijn vrouw en ik. Wat wil jij, wat wil ik? Nou, zei ze, nou, ik zou het wel heel fijn vinden om ook wat minder te werken. Lekker voor het kind te kunnen zijn, maar ik wil niet alleen maar werken. Want dat heb ik haar ook gevraagd. Zou je alleen maar thuis willen zijn? Zou je lekker willen stoppen met werken? Nee, dat wil ik niet. Ze hebben allebei bepaald dat we... We houden van werken, we vinden het leuk. Alleen we zien het niet als werk. En dat heeft te maken met de manier waarop we het hebben ingericht en wat we gekozen hebben. Ik heb niet zomaar iets gekozen omdat ik er goed in ben of omdat dat deed ik in het verleden wel. Ik heb nu heel bewust gekozen. Ik wil met mensen werken. De mindset is een onderwerp en gelukkig delen we dat allebei. Wat we ontzettend gaaf vinden. En om daarmee bezig te zijn is een feestje. Elke dag weer.
Ja. En wat doen jullie dan ook samen dingen delen? Want je vrouw is ook coach natuurlijk.
Ja.
Doen jullie samen dingen delen? Sparren jullie met elkaar over bepaalde dingen? Of...
Zeker.
Ja?
Ja. Zij stelt mij vragen over wat ze meemaakt. Ik stel haar vragen over wat ik meemaak. Hoe denk jij hierover? Hey, ik ervaar dit of ik heb dat gevoel hier over deze situatie. Hoe is dat bij jou? Of wat zou jij hiervan van vinden?
Ja.
Nou is het zo, dat is gewoon heel fijn om een klankbord te hebben... van iemand die ook redelijk goed begrijpt wat je doet... Nou is het niet zo dat wij alles met elkaar delen. Dat hoor je ook wel vaak in een huwelijk. Ja, we delen alles met elkaar. Ja, dat is helemaal niet waar. Je doet gewoon alsof. Sterker nog, het is ook niet goed om alles met elkaar te delen. Het is ook heel goed. Daarom heb ik deze plek ook. Ik hoef niet 24/7 naast mijn vrouw te zitten. Dat zij alles hoort en voelt en proeft wat ik doe. Ja. Het is juist fijn om met een verhaal ook thuis te kunnen komen. Dus deel ik veel met haar ja... We versterken elkaar ook heel erg. We hebben 5 jaar lang samengewerkt. We hebben een business gehad, een netwerk marketing business, waarin we echt heel veel teams hebben opgebouwd. Heel veel persoonlijke ontwikkelingstrainingen gegeven hebben. We zijn zelfs samen naar Suriname gegaan om mindset training te geven. Bij een school. Heel erg leuk. We zijn veel naar Las Vegas geweest. Mooie dingen gedaan. Dus ja, wij bespreken heel veel.
Ja.
Ja.
Denk je, want ja... Dat is natuurlijk het gemiddelde van de 5 mensen waar je mee omgaat. Ja, daar word je natuurlijk ook bij besmet. En noem op allemaal natuurlijk.
Ja.
Maar een partner is natuurlijk wel het belangrijkste in het ondernemerschap. Dat je wel iemand hebt die wel achter je staat. En dat zie ik ook nog wel eens vaak fout gaan bij ondernemers.
Ja.
Zie je dat ook? Want jij coacht natuurlijk ook veel ondernemers.
Ja.
Merk je dat ook of niet?
Ja, zeker. Ja, ik heb dat, het is wel grappig, want dat sluit heel erg aan op dat avontuur wat ik samen met mijn vrouw gedaan heb. Netwerk marketing. En dan heb je heel veel te maken met... tafels, ruimtes, zalen zaten vol met mensen. Die nodigden we dan uit. Vertelden we over ons concept. Dat was een soort van legaal piramidesysteem... waarin je vertelt iets aan een ander... en die kan daar dan ook mee aan de slag gaan. En die kan dat weer doorvertellen. En die kan daar dan ook weer mee aan de slag gaan. En hoe beter je dat doet, hoe meer je onderaan de streep ook verdient. Nou, zo zaten we eigenlijk al heel snel in de top van een bedrijf. Omdat voor ons echt dag en nacht inspannen daarvoor. Tijd bestond niet. Dat was ook niet goed hoor. Want dan liep ik met een whiteboard door heel Amsterdam onder mijn arm om overal maar presentaties te geven en iedereen te helpen. Ja. Hele goede training voor mezelf. Mm-hmm. Achteraf gezien. Maar goed, soms was ik ook gewoon veel te veel bezig. Maar daar liepen we regelmatig tegen partners aan, waarvan de een iets wilde en de ander zei, nou, dat gaan we dus mooi niet doen.
Nee.
En dat kon gaan om een investering die je moest doen. Dat kon gaan om tijd die je ergens in ging investeren. Dat kon gaan om een idee waar de partner het niet mee eens was. En dan is het heel belangrijk om goed te communiceren van hoe kom je tot elkaar. En dat zie je ook in het sluiten van deals natuurlijk, waar veel ondernemers mee te maken hebben. Ja, ik moet eerst nog even met mijn partner overleggen.
Ja,
heel leuk en aardig. Maar ga jij het doen of gaat je partner het doen?
Ja, ik herken hem heel erg. Ja. Ik heb hem ook met hem heel vaak als de... Ja, gaan we nou wel beginnen of gaan we nou niet beginnen? Ja, ik moet eerst even met mijn partner overleggen.
Ja.
Ja, en ja. Ik snap het ook wel een gedeelte, maar ja, hij kan wel heel erg als een stoorzender zijn ook.
Ja, kijk, dat zijn eigenlijk van die discussies of van die momenten in salesgesprekken die je wil voorkomen. En die wil je niet hebben op het moment dat je een deal wil gaan sluiten. Want dan loop je altijd in een moeilijke situatie. Dat is iets wat je wilt tackelen van tevoren, voordat je een gesprek ingaat. Zodat dat helemaal niet aan de orde is. Want op het moment dat je weet dat iemand die twijfel heeft, er is een twijfel van, mm-hmm. Ja, ik wil wel, maar
ja.
Ik moet nog even overleggen. Of ik wil wel, maar ik weet niet of ik die investering wel kan doen op dit moment. Ik wil wel, maar... En als je dat tackelt van tevoren, dan is en de tijd niet voor niets geweest. En je maakt het de ander ook moeilijk. Want als dat eenmaal een concept wordt in het hoofd van iemand en dat begint te groeien, is het er heel lastig uit te krijgen. Dus je wil dat dat helemaal geen concept wordt in het hoofd van iemand. En dat tackle je door al zaadjes te planten in de gesprekken daarvoor. Of door het letterlijk al direct onderuit te halen. Je hebt een gesprek met iemand, je weet wat er kan gebeuren. Dus als iemand getrouwd is, dan weet je, die heeft een partner en die zal waarschijnlijk, afhankelijk van de manier waarop ze met elkaar omgaan, maar die zou waarschijnlijk een goed gesprek moeten voeren. Ja. Zeker als dat om een investering gaat. Dus wat je dan kan doen, is dan kan je ook aangeven van tevoren. Kijk, ik werk regelmatig met bijvoorbeeld meerdere mensen in een traject. Business partners van elkaar, soms zelfs partners. Dus voordat ik überhaupt met iemand in gesprek ga, is het belangrijk dat iemand die bij mij aan tafel komt te zitten ook weet dat hij zelf een beslissing kan nemen en ook zich realiseert dat het voor hem is of voor haar is, en niet voor de partner. Want op het moment dat ik, en dan kan je een voorbeeld geven dat je dat wel eens meegemaakt hebt, dan tackle je dat dus. Haal het volledig onderuit. Want dan had ik met Jantje en Pietje. En dat zou heel erg zonde zijn van de tijd, van jou en van mij natuurlijk, als we aan tafel zitten met elkaar. We willen ergens naartoe. Maar er zijn obstakels die je tegenhouden. Want heel
ja, want je hebt natuurlijk ook met compagnons te maken, hè? Want dat gebeurt natuurlijk ook regelmatig.
Zeker, dus zeker.
Dat merk ik ook zelf.
Ja.
Dat je ook wel, ja, hallo, ik ben ook half eigenaar. Hoe zit het?
Nou, ik had het laatst. En een van mijn meest recente klanten, die had precies zo'n situatie. Zit met zijn compagnon in een bedrijf. Hij wil heel graag een traject volgen bij mij. Zijn partner die... Denk van, waarom is dat nodig? En waarom is dat een conflict? Of dan was dat een conflict? Omdat ze samen in dat bedrijf zitten en mijn klant die wilde dat uit het bedrijf financieren. Logisch ook, hè, voordelen natuurlijk. Omzetbelasting en de winstbelasting,
ja,
voordeel. Tegelijkertijd kan hij daar BTW terugvragen, privé gezien natuurlijk niet. Dus allerlei redenen waarom hij dat zou willen doen. En hij was ontzettend enthousiast bij mij op een call. En vervolgens komt hij terug, diezelfde avond nog. En hij zegt, ja, weet je, ik vind het heel vervelend om te zeggen. Maar mijn partner, die is het er niet mee eens. Die vindt het onnodig en die snapt het nut er niet van. En toen heb ik hem ook heel duidelijk aangegeven. Ik zeg, kijk, luister, dat is helemaal oké. Dat is prima natuurlijk. Maar wat wil jij? Voor wie doe je dit? Wat is de reden waarom je dit zou willen doen? En ga daar eens naar terug. En dus eigenlijk is dat al iets te laat. Dat wil je. Het is gelukkig wel getackled. Mm-hmm. Kunnen we wel eens op doorgaan. Maar eigenlijk is dat iets te laat, want dat wil je van tevoren al tackelen. Je wil weten, en dat is ook een vraag nu die ik dan standaard stel, is: ben je alleen eigenaar van je bedrijf of is iemand anders verantwoordelijk nog voor de resultaten die je behaalt? Ben je besluit degene die besluiten mag nemen? Of hoe werkt het besluitingsproces? En het grappige is dat ik dat voorheen, toen ik helemaal nog niet aan het ondernemen was, heel veel met DMO te maken had. Decision Making, of DMU. Decision Making Unit. Dus wie in dat proces is er verantwoordelijk voor het closen van de deal? En dat had ik dan. Ik heb heel veel apps ontwikkeld en concepten gemaakt daarvoor. Dus ik had vaak op het Mediapark. En dan had je het met RTL te maken, met NOS, met Talpa. En dan zat je daar. eerst bij de creative director en dan zit je bij de marketing manager. En dan zit je, en heb je, als je het niet goed in kaart hebt gebracht, heb je misschien wel 5 of 6 gesprekken gehad voordat je überhaupt bij degene aankomt die er een klap op mag geven. Ja. En destijds vroeg ik daar helemaal niet naar. Ik denk, ja, als ik al bij iemand aan tafel zit, dan is het al mooi.
Ben ik al blij, ja.
Totdat ik erachter kwam dat dat ontzettend veel tijd in beslag neemt. Iedere keer daarheen. Het gevoel hebben, jezelf eigenlijk voor de gek houden. En jezelf aan het lijntje houden. Ja. Een gevoel hebben dat je er bijna bent. Maar eigenlijk heel ver verwijderd zijn. Door een mooi verhaal wat je jezelf vertelt.
Ja.
Dus toen ben ik die vraag gaan stellen. Hey, mooi dat ik je aan de lijn heb. Gaaf dat je geïnteresseerd bent. Maar wie neemt dit besluit? Want het is handig om diegene er dan gelijk bij te zetten als jij werkelijk geïnteresseerd bent in wat we aan het doen zijn of wat we aanbieden.
Ja.
Nou, in de gesprekken die wij hebben is dat natuurlijk anders, omdat je 1-op-1 spreekt, vaak andere organisaties hebt. Je hoeft niet langs al die schakels. Je hebt gewoon een ondernemer, die is hoofdverantwoordelijke en die zegt ja of die zegt nee. Maar dit is ook waar je naartoe wil. Dus dat je zegt, hey, we hebben 2 keuzes, ja of nee. Wat heb jij nodig om met mij aan de slag te gaan? En wat zou een dealbreker zijn om niet met mij aan de slag te kunnen gaan? Kunnen we beter gelijk duidelijk hebben.
Ja, zeker. Ja. Zeker. En nog even terug op huwelijk en partner.
Ja.
Wat mij heel erg opvalt, dat mensen meer besteden aan de huwelijksdag.
Ja.
De plannen maken en noem maar op, dan dat ze plannen maken gezamenlijk om dingen in kaart te brengen.
Ja.
Dat merk ik echt zo vaak. Ik denk van ja, maar... Je bespreekt toch sommige dingen of bepaalde dromen of bepaalde dingen die je graag samen wil halen. Of vind je het oké als ik zoveel tijd in de business doe of dat ik bedragen investeer. Of, ja, en dat zie je dus heel vaak wel gebeuren bij die ondernemers, dat ze daar dus niet goed over nadenken. Dat die achterban eigenlijk een beetje een puinhoop is. Merk jij dat ook heel vaak of niet?
Wat bedoel je dan precies met de achterban?
Dan gaat de business wel lekker, maar je moet de achterban wel mee hebben.
Ja, oké, je partner bedoel je.
Je partner, ja.
Nou kijk, wat heel erg helpt, en je haalt wel mooie punten aan, want ik moet gelijk denken aan ik ben ook getrouwd, 6 jaar geleden, hebben we heel veel gesprekken voor gevoerd. Los van het feit dat ik eerst nooit wilde trouwen, dat hoeft allemaal niet van mij. Ik denk, joh, de liefde bezegel je niet met een huwelijk. Je houdt van elkaar of niet. En een huwelijk zorgt er niet voor dat je wel of niet met elkaar doorgaat. Nee. Dat zou gewoon heel erg zonde zijn. Toch zijn we op een punt gekomen dat zij het er niet meer over begon te hebben. En dat ik wist dat ik haar een ongelooflijk mooi cadeau gaf, als we dat wel zouden doen. Dat het bij mij begon te kriebelen. En ik denk, ja, dat is toch wel heel erg gaaf om haar dat te kunnen geven.
Ja.
En tegelijkertijd... begon het bij mij steeds meer te voelen alsof ik het mezelf dan ook gaf. Want ik had een heel ander label opgeplakt. En dat is, we vieren samen de liefde. We waren al 10 jaar samen. En nu 16 jaar inmiddels. Dat ik dat haar wel heel graag wilde geven. En mezelf toch stiekem ook wel. Dat was een concept in mijn hoofd geworden. Van trouwens, allemaal niet nodig. Maar op een gegeven moment is het ook goed om jezelf van tijd tot tijd eens te bevragen. Klopt het nog wat ik denk? Of is dat wat ik dacht? En ben ik nu gegroeid? Is het allemaal niet meer zo belangrijk wat anderen vinden?
Ja.
Dat was een proces. Maar dat heeft er wel in geresulteerd dat we uiteindelijk een droomhuwelijk hadden. We hadden een prachtig kasteel, 3 dagen lang feest gehad. Op zijn Hindoestaans getrouwd en op zijn Westers getrouwd. Alles erop en eraan. Kasteel Hoge Vuurse trouwden wij in Baarn. Zo'n prachtige fontein en het hele kasteel hadden voor onszelf, omdat zij een droomhuwelijk wilden hebben. Maar precies wat je zegt, daar ging een hele hoop geld naartoe. Die investeringen hadden we nog nooit gedaan daarvoor. Ook niet in onszelf. Maar het mooie was dat wij wel al die tijd, want toen werkten wij al samen, of juist heel veel samen in die tijd, wel veel communiceerden met elkaar. Van wat vind jij nou belangrijk? En wat vind ik nou belangrijk? En in een huwelijk... maar ook in een relatie en ook in een businessrelatie. Dus het gaat niet om of je wel of niet getrouwd bent.
Ja.
Je zou je business ook zo kunnen bekijken. Dit valt ook samen met de vraag van wat is er nou veranderd sinds ik vader ben geworden? Er is heel veel veranderd sinds ik vader ben geworden, sinds ik getrouwd ben. En ook sinds ik met wel of geen businesspartner had in verschillende bedrijven. Want ik zie het allemaal als een huwelijk. Je moet gaan kijken, hoe kom je tot elkaar? Wat wil de een, wat wil de ander? Dan creëer je een gezamenlijk doel. Wat natuurlijk jullie allebei moeten willen. Want anders dan krijg je een scheve verdeling. En dan gaat de ene minder doen dan de ander. En dat zie je in alles terug. Minder investeren, minder in tijd. De energie is minder. Dus dat wil je wel in balans hebben.
Ja.
Dus dat betekent dat je kan een gezamenlijk doel hebben waarbij je zegt van dat matcht heel goed. Maar je bent ook nog 2 individuen. in een huwelijk is dat zo. Dus ik, mijn vrouw en ik, die hebben allebei afzonderlijke doelen van elkaar. We hebben ook besloten, ook toen de kleine er kwam, hey, weet je wat? We weten wat we belangrijk vinden. En we weten ook dat als we het nu niet bespreken, dat we voor we het weten geleefd worden, laten we bepalen dat we ook me-time blijven houden. Want je wordt heel snel meegenomen door die kleine. Toen wisten we het nog niet, maar al snel bleek in de praktijk dat het ook klopte. Alles gaat daar naartoe. Het is het allerbelangrijkste in één keer. Je leven staat op zijn kop. Positief natuurlijk, maar er gebeurt ook een hoop wat uitdagend is. En toen hebben we besloten, jij krijgt 2 dagen in de week. En ik krijg 2 dagen in de week die we echt helemaal voor onszelf hebben. Dat betekent dat in de avond kun je gewoon lekker doen wat je wil. Standaard mijn maandag en woensdagavond. Ik hoef niet te vertellen waar ik naartoe ga. In heel veel relaties zijn dat wel van die concepten geworden. Een soort van ongeschreven regels. Je geeft altijd verantwoording af aan elkaar. Je moet altijd vertellen waar je bent. Altijd vertellen wat je doet. Je kiest automatisch minder voor jezelf, omdat je meer rekening houdt met de ander. En dat zie je dus ook weer terug in het besluitingsproces. Is wanneer iemand bij mij aan tafel zit en een partner zegt nee, dan haal ik die partner erbij en zeg ik, hoeveel hou jij van je partner? Want dat is even een belangrijke. Want het is vaak een egoïstische keuze. Als een partner jou tegenhoudt in het behalen van jouw doelen, dan betekent het dat er ergens een stukje gunfactor mist, of dat het onduidelijk is hoe belangrijk het voor jouzelf is. Dus die persoon zelf komt niet voor zich op. Mm-hmm. Dus er zitten heel veel learnings in, ja, die heel waardevol zijn voor de persoon die met je wil werken, maar tegelijkertijd ook voor de relatie onderling naar elkaar. Want als je elkaar wat meer ruimte geeft, kijk, ik kom met een verhaal thuis elke week, omdat ik iets te vertellen heb. Als je elke dag naast elkaar zit, wij eten trouwens wel altijd samen, vinden we wel een heel mooi moment van de dag. Met z'n drieën dan nu tegenwoordig. Heel erg leuk. Maar dat zijn van die momenten die moet je bespreken. Vind je dat belangrijk? Ja, hou je daar dan ook aan. Ja. Als je het niet belangrijk vindt, doe het dan niet. Ja. Niet omwille van elkaar, van het moet en we moeten iets in de lucht houden of we moeten het goed hebben met elkaar. Nee, dat gaat vanzelf als je goede gesprekken hebt.
Ja. Nou ja, sowieso is het belangrijk om te weten natuurlijk. Wat vind je een ander belangrijk? Ja. Ook de mensen waar je mee werkt.
Ja, zeker.
En dat wordt ook heel vaak niet over nagedacht. Van, hey, wat vind jij nou eigenlijk belangrijk? Wat kom je nou halen? Waar kan ik je blij mee maken? Waar wil je naartoe?
Ja.
En heel vaak zie je dan dat, ja, dat mensen maar heel kort blijven en dan daarna weer weg zijn. Of er is ineens een mismatch.
Ja.
Dat er bepaalde dingen niet afgesproken worden. Dan dat is natuurlijk hartstikke zonde. Terwijl als het besproken zou worden, ja, kan je misschien wel.
Hoe is dat met jou en je vrouw? Of je vriendin dan nu? Hebben jullie die afspraken ook onderling?
Ja, wij hebben die afspraken ook, ja. Ja, ja, dus gewoon, ze is wel een klankbord. Mm. Heel erg. Dus als ik iets heb of weet ik voor iets, dan denkt ze mee. Dat vindt ze ook leuk.
Ja.
Ik mag gewoon wel mijn eigen beslissingen nemen, want ja, het is gewoon mijn eigen zaak. Dus dat wel.
Ja.
Wel qua tijd doen we het wel indelen.
Ja.
Dat het wel gewoon duidelijk is.
En grote investeringen bijvoorbeeld, als je die wilt doen?
Ja, dat is geen probleem. Want die beslis ik gewoon zelf.
Ja.
Dus. Ja, dus dat is geen probleem.
Nee, want kijk, dat is ook, dat zie je ook vaak. Kijk, dan zegt iemand, ja, vrijheid is voor mij belangrijk. En dan is bijvoorbeeld wel, dan zit er een knip op de portemonnee. Ja. Hè, in hoeverre is dat dan vrijheid? Dus niet dat dat per se moet. Hè, dus ik snap ook wel dat je met elkaar belangrijke dingen wil overleggen.
Ja.
En het is ook goed om dat wel voor te leggen. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om te gaan kijken, als je dan je kernwaardes hebt, klopt dat dan wel wat ik zeg? En hoe is dat te zien? Het is hetzelfde als dat iemand... kijk, bij alles wat je zegt dat je belangrijk vindt, kijk ik naar wat zijn je acties. Zie ik ook dat dat echt belangrijk voor je is of niet?
Ja.
Je kan het wel zeggen, maar leef je daar ook naar?
Nou, het is wel heel mooi dat je dit zegt, want heel vaak zeggen mensen, dit is heel belangrijk voor me. Ja. Terwijl ze het niet belangrijk maken.
Nee. Nee. Kijk naar gezondheid bijvoorbeeld. Ze zeggen heel veel. Ja, gezondheid, allerbelangrijkste. En nooit in de sportschool.
Kijk iemand aan, nee.
Helemaal geen gezond eten.
Nee.
Geen rust voor zichzelf. Er valt natuurlijk en staat een hele hoop mee samen.
Ja.
Wat gaat er in je hoofd om? We hebben het nog helemaal niet echt. Mindset is natuurlijk een rode draad in alles wat we bespreken. We hebben het niet specifiek over mindset gehad. Maar het is wel een interessante. Als je het hebt over gezondheid, is mindset natuurlijk onlosmakelijk verbonden met je gezondheid wel of niet gezond zijn.
Ja. Even iets anders.
Ja.
Als je je niet op mindset zou richten,
ja,
wat had je dan gedaan?
Ik kom uit de saleshoek. En eigenlijk is dat ook mindset natuurlijk. Alleen dat label je misschien anders. communicatie en sales, dat is iets waar ik me heel veel mee bezig heb gehouden. Dat valt ook samen met storytelling. Mm-hmm. Dus ik heb daarvoor dat ik echt mindset als onderwerp heb gekozen. Want dat was een belangrijk moment. Ik heb een salesbedrijf gehad. Daar heb ik een jaar of 3,5 gehad. Veel mensen in getraind. In de sales helemaal, zeker in de deur-aan-deur marketing. Hè, op straat. Je hebt echt een ruggengraat nodig, wil je het langer dan een maand volhouden. Dus daar trainde ik mensen dan ook in. Ik had het zelf een hele tijd volgehouden. Toen mijn eigen kantoor gestart. Op een gegeven moment 30 man werken bij me. Dus dat ging aan een lopende band. Kreeg ik ook weer nieuw personeel. Want om die 30 man te houden, kwamen er elke maand tientallen nieuwe weer bij. Want niemand, bijna niemand, gelukkig een aantal wel, maar bijna niemand houdt dat gewoon standaard vol. Want je krijgt zoveel kritiek en zoveel weerstand moet je opbouwen. Ja.
En het mooiste is, de kritiek gaat meestal niet om jou.
Nee, nee, maar we nemen het wel persoonlijk.
Ja, we nemen het heel persoonlijk. Ja. Ja.
Dus daar zat ik mee. Ja. En toen ben ik... en dat is een interessante, want toen heb ik mijn sales heel lang sales gedaan. Daarvoor deed ik ook al sales, maar dan met bedrijven, nationaal en internationaal.
Ja.
Dus daar was ik goed in. Dus daar ben ik ook wat mee gaan doen. Dus toen ben ik een heel salesmodel gaan maken toen ik ondernemer werd. Ik denk, elke ondernemer moet sales masteren, maar bijna niemand mastert dat echt. Laat ik daar een salesmodel voor bedenken. Ja, al heel snel ben ik daar een storymodel bij gaan ontwikkelen. Ik denk storytelling, want als je je product hebt of je dienst hebt, dan moet er ook een mooi verhaal omheen om het te kunnen verkopen.
Ja.
Dus een storymodel gemaakt. In die tijd deed ik ook veel NLP en hypnotherapie. We hebben dezelfde achtergrond. Toen heb ik daar een heel model in gemaakt. Het model van invloed. Hoe kun je nou invloed uitoefenen op anderen in je leven en ook invloed dus krijgen?
Mm-hmm.
Nou, prachtige 3 verschillende modellen. En toen dacht ik, ja, maar dat kun je ook niet verkopen zonder de juiste mindset. Want ook dat had ik heel veel meegemaakt op straat. En al die nee's die ik elke dag hoorde, moest je doorheen. Dus had ik alweer 4 verschillende producten. En het verkocht niet, ondanks dat het ook nog eens een salesproduct was. Het verkocht mondjesmaat, maar niet zoals ik wilde. Omdat ik niet gekozen had. Ik had hier allerlei producten.
Ja.
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 Kies en je wordt gekozen.
Ja, dat zeggen ze. Ja, dus wordt heel makkelijk gezegd.
Ja.
Maar voor heel veel mensen zit een uitdaging.
Zeker.
Ja.
Ja.
En ik vind wel, kies iets en kom dan ook in actie. En dan krijg je pas de antwoorden of het echt bij je past. Nou, dat merk je bij jouw verhaal ook.
Ja.
Weet je wel, maar ja, als je niet kiest en niet voor gaat, ja, dan krijg je geen antwoorden. En dus dan, ja, ja, dan weet je ook niet of het tof vindt.
Nee.
Het echt tof vindt. Het doel achter het doel.
Je moet het ontdekken.
Ja.
Ja. Heb jij dat wel eens gedaan, die 7 dieptevragen aan jezelf gesteld?
Ik weet niet over welke 7 je het hebt. Ja, wel doorvragen van, ja, wat is nou de reden waarom ik het doe? Wat levert het me op? Wel. En ook heel veel thinking time erop. Dus ik heb echt wel een hele tijd gezeten dat ik echt gewoon een uur pakte. En dat ik alleen maar een pennetje en papier. Ja, waarom wil ik dit nou eigenlijk?
Precies dat.
Ja.
He, dus die 7
vragen. Dus ik weet niet hoe jij met die 7 vragen.
Ja, de 7 waarom vragen. Van, wat is je doel? En dan noem je je doel. Maar waarom is dat nou belangrijk voor je?
Ja, precies.
En dan komt daar wat uit. Maar waarom is dat dan belangrijk voor je?
Ja.
Dat kan je dan 7 keer, je kan het oneindig vaak doorvragen. Maar je komt, dan zal je merken, na de 5e keer kom je op een heel ander antwoord waar je nog nooit over nagedacht hebt.
Nee.
Van waarom is het nou, stel dat we dat als voorbeeld zouden geven, waarom ben je ondernemer?
Ja.
Zeg jij bijvoorbeeld, omdat ik vrijheid belangrijk vind en ik wil mijn eigen ding kunnen doen. Zeg, maar waarom is dat belangrijk voor je vrijheid? Nou, dat is belangrijk voor me, zodat ik mijn eigen keuzes kan maken. Maar waarom is dat dan belangrijk voor je, dat je je eigen keuzes kunt maken? Wat nou als je dat niet doet? Dan komt er weer een ander antwoord uit. Zeg, als ik mijn eigen keuzes niet kan maken, dan voel ik me niet lekker. Oké, dus het is belangrijk voor je dat je je lekker voelt. Maar waarom is dat dan belangrijk voor je? Voel je je niet lekker dan?
Ja.
Nou, eerlijk gezegd, als ik kijk nu naar mijn huidige situatie, nee, ik voel me niet 100% lekker. Oké. Dus het is belangrijk voor jou dat je je vrijheid ervaart, dat je je eigen keuzes kunt maken, dat je je lekker voelt. Maar waarom is dat dan belangrijk voor je, dat je je lekker voelt? Ja, dat draait het leven toch om, je lekker voelen. Oké, dus dat is belangrijk voor je, dat je het leven leeft zoals het bedoeld is. Klopt dat? Nou, zo kun je natuurlijk een hele situatie uit gaan vragen. En dan kom je op hele diepe waardes. Waarbij uiteindelijk dat vuurtje wat mensen zoeken, wat aangewakkerd moet worden om echt dat brandende verlangen, om echt die doelen te gaan bereiken die je graag wil, dat je die ook gaat voelen. Want heel veel ondernemers voelen dat niet, omdat ze aan de oppervlakte blijven. stelt in ons werk, wat we natuurlijk ook doen. Met
ja, dat doe je brein natuurlijk ook. Hè? Dat is natuurlijk energiezuinig om niet in beweging te komen.
Zeker.
En we blijven natuurlijk heel oppervlakkig. En soms weten we nog ineens waarvoor we iets gekozen hebben. En waarvoor we iets kiezen.
Ja.
En dan denken ze, als je dat hoort, dan denken we, ja, dat is raar. Maar dat gebeurt dus wel. Dus je kan meegenomen door je omgeving worden. Of iets dat je, ja, een product bijvoorbeeld wat je ziet. Ja, je kan letterlijk door alles meegenomen worden.
Zeker.
En en met die vragen kom je er wel achter van, ja, is dit echt waar ik voor kies? Dus ik vind deze wel heel mooi wat je zegt. Ja.
En dat kun je voor iedere situatie doen. Hè? Dus voor iedereen die dit luistert en dat nog nooit gedaan heeft, doe het dus bij jezelf. Neem daar de tijd voor. En dat is het ook vaak. We zitten in zo'n rush. Denken, alles moet maar snel, snel, snel. De agenda staat vol. Ik schrik echt af en toe als ik agenda's zie van andere mensen. Veel ondernemers die helemaal volgepland zijn. En denken dat hoe meer ik doe, hoe meer ik krijg aan resultaat. Terwijl het juist andersom is. Hoe minder ik doe, hoe meer ik behaal. Alleen, wat doe je? Dat is belangrijk. Het is de 5% regel die belangrijk is om te hanteren, is dat je 5% van, dus ook als je je taken gaat in kaart brengt, wat doe je allemaal op een dag, dan zul je zien dat echt 5%, vaak niet meer dan dat, taken zijn die echt leiden naar sales. Al dat andere is niet direct related aan sales, aan omzet, meer omzet. Dus wat doe je dat voor meer omzet zorgt? Dat is die 5%. Op het moment dat je die in kaart gaat brengen en al het andere gaat uitbesteden, wat denk je dat je dan in je agenda overhoudt? 7 ruimte, natuurlijk. Want je doet maar 5% aan wat echt zorgt voor het grootste gedeelte van je omzet. Sterker nog, voor alle omzet. Want de rest zorgt niet voor omzet. Aan je website sleutelen is niet meer omzet.
Nee.
Een banner heel mooi maken is niet meer omzet. Op het moment dat je je salesmachine aan het draaien bent, wel. Natuurlijk direct meer omzet. Dus wat is dan je salesmachine? Heb je die? En dat is ook een onderwerp waar heel veel ondernemers veel aan hebben, om eens te gaan kijken naar wat is de salesmachine van mijn organisatie? Dat als ik op deze knop druk, dat de salesmachine gaat draaien en dat er sales uitrollen. Dat als jij morgen in een coma terechtkomt, dat je organisatie doordraait. Dat is interessant om over na te denken.
Ja.
Doen de meeste ondernemers helaas niet.
Nee, bij de meeste ondernemers draait het om hun.
Ja.
Alles draait om hun. Je kunt ook echt niet uitstappen.
Ja.
Zelfs op vakantie wordt dan een uitdaging voor sommigen.
Ja, het mag wel om jou draaien. Want dat is
dat is ook prima natuurlijk. Ja. Maar niet als jij wegvalt dat er iets gebeurt.
Het moet niet afhankelijk zijn van je.
Precies dat, ja.
Want ik heb dat ook in verschillende bedrijven van mij, dat er zeker heel veel om mij draait. Alleen dan zorg ik ervoor dat wat ik doe, dat ik dat automatiseer of dat het evergreen is, dat het gebruikt kan worden ook als ik er niet ben. En dan moet je ook gaan kijken, want dit bedoel ik met ook walk the talk. Als jij een waardevrijheid hebt voor jezelf, maar je blijft de hele tijd het product van je eigen bedrijf. Dus je moet de hele tijd in productie zijn, wil je dat er euro's uitrollen. Ja, hoe belangrijk vind je dan werkelijk vrijheid? Je zegt, ik heb die vrijheid nog niet om een bedrijf zo in te richten dat ik die vrijheid kan realiseren. Dan zit je in een loop waar je niet uitkomt.
Ja, waar je jaren in kan blijven zitten.
Exact, ja. Dus dan ga je kijken naar wat kan ik dan nu doen, hoe klein het ook is. Hetzelfde als met investeren. Mensen zeggen, ik kan pas investeren als ik geld heb.
Ja.
Nou, je hebt toch nu geld? Ja, nee, maar ik heb nu niet veel. Dus het maakt niet uit. Ik heb nog niet gezegd hoeveel je moet investeren. Als jij 1 euro kan investeren, nu doe het. Kom in die habit.
Ja. En dat zie je dus, dat die stap nooit gemaakt wordt om dus dat te realiseren.
Klopt.
Het doel, het echte doel.
Ja.
Ja.
Ja, een systeem in je business is zo waardevol, misschien wel een van de meest waardevolle dingen. Als je dat niet hebt, dan blijf je de hele tijd achter je eigen problemen aanrennen. En ze halen je weer in. Dit is dat patroon wat maar zich blijft herhalen.
Ja.
Omdat je moet eruit kunnen stappen en je moet je focussen op datgene wat ook werkelijk jouw bestaansrecht veroorzaakt.
Ja. Een systeem is natuurlijk supergoed,
ja.
Alleen is er een stap voor. Dat is mindset natuurlijk.
Zeker.
Ja, ja. Met de juiste mindset wordt het lastig om een systeem te maken.
Ja.
Al krijg je de informatie om een systeem te maken, ga je het nooit doen. Mm-hmm. Dus overtuigingen, belemmeringen, manier van denken.
100%.
Meer in een groeimindset zitten dan, wat is het? Wakker. Mindset. Ja, fixed mindset noem jij het.
Ja.
Ja. En dat zie je dus wel bij heel veel ondernemers, dat ze in principe hetzelfde blijven doen constant. Ze willen in principe wel. Maar ze blijven gewoon hetzelfde doen.
Klopt.
Terwijl ze alle informatie hebben die ze kunnen pakken, die is er gewoon.
Alles is zelfs gratis beschikbaar.
Ja,
je hebt YouTube.
Vooral met die AI.
Ja.
Dus helemaal natuurlijk bizar.
Ja.
Ze kunnen dat nog sneller maken. En wat denk jij wat het met ons gaat doen, die AI? Wat er nu gebeurt, er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen
in
dat stuk. De blogs kunnen we makkelijker maken. Dadelijk gaat hij nog dingen van ons antwoorden.
Ja. Dat gebeurt al.
Dat gebeurt nu al, ja. Filmpjes worden makkelijker. Ja, noem maar op. Wat denk jij wat het met ons gaat doen, met ons brein? Laten we het zo zeggen. Want het is natuurlijk ineens, iedereen kan natuurlijk veel slimmer overkomen.
Ja.
In een hele korte, snelle tijd.
Ja.
Wat denk jij? Wat,
Nou, je stelt een hele specifieke vraag. Eerst wat denk je dat dat met ons gaat doen? Maar nu stelde je de vraag, wat gaat dat met ons brein doen?
Ja, want ons brein is nu al overloaded en helemaal overprikkeld met wat er allemaal is.
Ja.
We zitten ook heel vaak nog op social media een heleboel dingen te zoeken. Ik zeg, heel veel ondernemers zijn de gouden schep aan het zoeken. Terwijl ze die schep al lang in hun handen hebben en dat ze alleen maar hoeven te scheppen.
Ja.
Ja. En nu komt dit er nog eens een keer bij.
Nou, dat is een mooi voorbeeld wat je geeft. Want stel je voor dat die schep, die gouden schep, de hele tijd voor je voeten ligt. Maar je blijft alleen maar gericht op jouw doel, wat je hebt gesteld. Wat dan? He, want ik zal zeker, en vanuit mijn rol, ook naar mijn klanten, geef ik altijd het advies, hou je ogen op je doel. Op het moment dat je rechts of naar links gaat kijken, dan heb je je ogen niet gefocust op je doel. Het doel is uit zicht. En dat is niet wat je wil. Je wil altijd je doel in het zicht hebben. Waarom? Omdat je anders dan zie je de hele tijd obstakels. Je gaat je vergelijken met allerlei andere ondernemers. Jouw hoofdstuk 1 is het hoofdstuk 20 van een ander.
Vooral het vergelijken. Dat is
vergelijken, denk ik, frustraties. Ja.
Ja, ik denk dat het vergelijken wel een van de grootste problemen is die ik heel veel ondernemers zie doen.
Zeker.
Vergelijken vooral met mensen die het beter doen. En het ziet er natuurlijk allemaal soms bij sommigen heel mooi uit op social media.
Ja.
Wordt nog een beetje opgeblazen bij sommigen.
De meeste.
Ja, ja. Nou ja, dat wil ik niet zeggen. Maar wel door heel veel, laten we het zo zeggen.
Hij steekt dus 99%.
Ja. En heel vaak zie je de mindere dingen niet. Wat ze ervoor moeten doen en noem maar op allemaal.
Ja.
Dus ja, dat doet natuurlijk ook wel wat met ons brein. En ja,
zeker.
Dat social media is natuurlijk een soort drugs. Zo noem ik het wel heel vaak. Dat, het geeft lekker dopamine aan. En je wordt er soms heel blij van. Maar ik zie wel, dit stukje zie ik wel een groot probleem zijn bij een hoop mensen.
Ja, kijk, people only see the glory, but they don't know the story. Dus als we wat meer over de story, behind the glory, zouden gaan praten, wat is nou allemaal gebeurd daaraan vooraf, is veel waardevoller dan alleen maar vertellen, kijk eens wat ik heb behaald, kijk eens wat mooi resultaat, kijk eens hoeveel klanten. Dat zijn heel veel ondernemers die dat belangrijk vinden, omdat ze denken dat daardoor er nieuwe klanten komen of daardoor er nieuwe sales gegenereerd worden. En dat is vaak ook het geval. Niet altijd, want die energie moet wel aligned zijn met ook wat je kunt leveren. Als dat niet, anders voelt iemand dat gelijk. Of die komt er snel genoeg achter.
Klopt dat
niet.
De
persoon, dat klopt niet. Nee. Dus dat moet wel congruent zijn. Alleen, wat terug naar je vraag, van wat doet AI met ons brein? Het maakt je wel lui. Dus als alles toegankelijk is, je hoeft niet meer na te denken, dan ga je ook niet nadenken. Tenzij je jezelf dwingt om dat niet direct te gebruiken, eerst na te denken. Tegelijkertijd, wat ik net zei, ik geef mijn klanten altijd het advies, blijf je op je doel focussen. Maar er zit wel een kleine maar bij. En dat is ook het voordeel van een coach, van een mentor naast je. Ik help mijn klanten om hun blinde vlekken te ontdekken. Want ik zie ze daar waar zij ze niet zien. Daarom zijn het ook de blinde vlekken.
Ja.
Dus op het moment dat zij blijven gefocust op het doel, dan kijk ik met ze mee, onder andere, welke trends en ontwikkelingen zijn er die je kunt gebruiken als toevoeging op je business, waardoor het makkelijker, sneller, beter, goedkoper kan om je doel te behalen. Want dat is heel waardevol. Hè? De meeste ondernemers die focussen zich op hier 2,5 ton omzet hier en laten daar een miljoen liggen. Met misschien een simpele tweak. Dat kan.
Ja.
Want dat is ook mindset, terug naar wat je net zei. Hoe belangrijk is mindset ook voor het beginnen met een systeem? Mindset is alles. Voor, tijdens en na het traject. Met alles waar je mee bezig bent. Als je je even laat meenemen in een slechte energie, dan ben je al verkeerd bezig. Want dan ben je dus op dat moment ongewild, ben je je ogen van je doel af aan het afhalen.
Ja.
Je bent dus niet meer op je doel aan het focussen. Dus dat is ook op je doel focussen. Wat gaat er door je hoofd heen de hele dag? Ben je bezig met een to-do-lijst die er niet toe doet? Of ben je bezig met dingen die belangrijk zijn?
Ja.
Ben je bezig met klagen, roddelen en in je rot voelen? Of ben je juist overwegend in een positieve emotie, omdat je weet dat je daardoor vanuit een hogere frequentie meer dingen aantrekt om je doel te bereiken? Het is allemaal bewustzijn. En hoe meer je daarmee bezig bent, hoe bewuster je wordt. En dus hoe sneller je ook gaat herkennen welke mensen niet handig zijn om mee om te gaan en welke wel.
Ja, het interessante vind is, ja, we hebben natuurlijk hetzelfde vak.
Ja.
Dat mensen dan, zei ik dat? Ik zeg, ja, dat zei je echt. Ja. Ik zeg, want dat zei je zo en zo. Ja, nou, dat zeg. Ik zeg, hoe vaak zeg je dat? Ja, heel vaak.
Ja.
Oké, dus, en wat doet het dan met je? En wat gebeurt er dan? Ja, dat is niet zo slim eigenlijk. Merk jij dat ook?
Heel veel.
Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld met een klant?
Ik heb want, in mijn...
Wat ik zie, dat... ik vind wel dat er een hele grote shift is over het coaching. En een hoop mensen kijken toch wel een beetje raar tegen het coaching aan. Dat heb ik niet nodig en dit ja. en dat. Ja, en je ziet dus wel al met een simpel gesprek... dat hij dus ja al heel snel... ja dat je ziet van, hé, je zegt dit of dat. Ik merk ja. dit en dit aan jou. Ja. En dat merk jij natuurlijk ook. Heb jij een voorbeeld van een klant dat je zegt van... oh
nou,
simpel dit, voorbeeld.
Ja, dit komt heel veel voor. Ik heb het in mijn intake heb ik het al. Op het moment dat iemand met mij gaat samenwerken, dan wil ik eerst een hoop vragen stellen. Nou, dat doe ik natuurlijk in een gesprek één op één, zodat ik erachter kom of we echt een match zijn. Er zijn veel ondernemers die zeggen dat dan. Ik wil pas werken met je als ik een match voel. En dan nemen ze iedereen aan, zolang ze maar klanten hebben. Ja. Maar het is interessant om daar ook heel dicht bij jezelf te blijven. En te gaan kijken, is het echt, geeft dit me energie? Kan ik diegene helpen? Wil ik daar x aantal maanden mee optrekken? Misschien wel een jaar of langer. En als het antwoord dan ja is, dan zul je ook merken dat je in jezelf een andere energie ontgrendelt. Dus op het moment dat iemand met mij start te werken, dan krijgt hij een kick-off werkboek. Die vult hij in. Hij of zij, althans overwegend mannen de laatste ja. jaren. En wat betekent dat? Dat ik heel veel inzicht krijg in die persoon, beter kan helpen, maar die persoon zelf ook heel veel inzicht krijgt in zichzelf en zijn bedrijfsvoering. Waarom is hij gestart met ondernemen? Wat is de reden? Hoe ziet je droombedrijf eruit? Wat zijn de obstakels geweest tot nu toe? Wat zijn dingen die je allemaal tolereert in je leven? Het zijn allemaal van die vragen die ik graag al op voorhand wil weten. En tegelijkertijd vraag ik ook van, hey, hoe vind je het prettig om gecoacht te worden? Vind je het oké als ik je een vriendschappelijke schop onder je kont geef? Of niet? Dus dat tackle ik allemaal van tevoren. Ik krijg groen licht om diegene ook echt recht door zee te kunnen zeggen waar het op staat. En dat vertel ik dan ook. Van, ik luister heel goed naar wat jij zegt. Want wat er uit jouw mond komt, is wat er in je hoofd omgaat. Ik zeg dit niet, jij zegt dit. Dus vind je het oké dat ik je daarop wijs ten goede van jezelf? Dus het helpt jou om je doelen beter te bereiken, omdat je jezelf beter gaat begrijpen. En dus ook makkelijker ontdekt wat je tegenhoudt intern. En wat je juist misschien wel gaat helpen als je dat verandert. En dan hoor ik, dus ik luister heel erg naar wat anderen zeggen. En wat ik heel veel, want je vraagt om een voorbeeld, eigenlijk iedereen wil terughoor, is dat stuk verantwoordelijkheid nemen wat er onvoldoende nog in zit. Op het moment dat iemand van A naar B wil komen, of misschien wel van G naar P, een veel grotere stap, omdat ze al verder zijn, dan is het bijna altijd dat ze nog niet 100% verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie. En dat hoor je heel sterk doordat ze in een je-vorm praten. Zeg je, dan heb ik een gesprek met iemand en zegt hij, ja, want ja, je weet wel hoe dat is. Kijk, als je in zo'n situatie zit, dan wil je al heel snel, hè, je ja. wil heel snel. Ik zeg, wie, ja. ik? Ik wil dat niet hoor.
Je weet wel hoe dat is. Ja. Weet je al net of jij, of jij daar ook last van hebt.
Exact. Ja. Zeg, weet jij het ook?
Ja.
Je zegt dat ik dat weet, maar weet jij het ook?
Ja.
En doordat, en dat moet je echt een keer of 5, misschien wel 10 doen, in één gesprek, wil iemand in één keer dat kwartje voelen vallen en later ook euro's hopelijk. Ja. En dat merk ik dan, dat ze zichzelf gaan verbeteren. Dat ze zeggen, shit, ik zei het, hè? Ja. Ik zeg, je hebt gelijk, je zei het. Maar ja. dan komt die realisatie, dan komt dat concept komt er steeds verder in te zitten. En dat is belangrijk, want als je 100% verantwoordelijkheid neemt, en dat betekent dat alles wat er in jouw leven gebeurt, te maken heeft met jou allereerst en tegelijkertijd ook, hoe moeilijk het ook is, komt door jou. Dan denk je, ja, dat is toch veel te ver gegrepen, want hoe kan het nou dat? En dan komen er allemaal voorbeelden. Dan zeg ik, ja, maar als jij er niet was, dan was dat er ook niet, toch? Klopt. Oké, dus het is in jouw leven. Ja, moet je, en dan krijg ik de vraag, moet je dan alles maar naar jezelf toe trekken? Ben jij dan de schuldige van alles? Zeg, nou, dat is een manier om er naar te kijken. Alleen geeft je dat energie of ontneemt je dat energie? Nou, dat vind ik niet prettig om dat te horen. Ik zeg, nee, dat klopt. Want heel veel dingen lijken ook buiten jouw bereik te liggen. Sterker nog, er zijn ook heel veel dingen die buiten jouw bereik liggen, waar jij niet direct voor verantwoordelijk bent. Maar dan komt het, waar jij 100% verantwoordelijkheid moet nemen, is de manier hoe jij omgaat met die situaties die in jouw leven gebeuren. En daar, dat is moeilijk vaak voor mensen.
En het is heel vaak in het ondernemerschap, het is hoe je met de situaties omgaat.
Ja.
Geeft het resultaat.
100%. Het maakt echt niet uit wat er gebeurt. Ik ben mijn huis verloren, ik ben mijn beste vriend verloren, ik ben met allerlei verschrikkelijke dingen gebeurd. Maar hoe je ermee omgaat, maakt de stappen die je vervolgens gaat zetten. Hoe lang je in rouw blijft, hoeveel oplossingen je ontdekt of niet. Welke uitdagingen je daarna wel of niet aangaat. En je kan iets meemaken en denken, oh, dat ga ik nooit meer doen. Want ik heb gezien hoe verschrikkelijk het is om in die valkuil te stappen. Of je kan denken, hey, mooi, ik ben al in een valkuil gestapt. Iedere uitdaging die er nu op mijn pad komt, is makkelijker te nemen. Want ik weet al hoe het is om ergens in te komen. En ik weet dus ook dat je eruit kunt komen. Dus ik hoef niet meer bang te zijn als het gebeurt. Dat is een manier van kijken. Ja. En dat vraag ik dan ook altijd. Wat geloof jij? Helpt het jou naar je doel? Of verwijdert het juist van je doel? Zeker in angsten. Ergens bang voor. Helpt het je of werkt het je tegen? En wat wil je geloven? Mooi. Vanaf nu gaan we daarop focussen, op wat je wil. En dan switcht ook dat hele concept. Oh ja, ik focus te veel op wat ik niet wil. Dus wat trek je aan? Wat je niet wil.
Ja. Nou. Hoe vaak gebruik je de hypnotherapie bij? Want we hebben dezelfde opleiding gehad. Misschien ook wel een leuk stukje te vertellen.
Ja.
Hoe vaak gebruik je dat nog?
Ja,
dus kan het kan natuurlijk ook met taalpatronen.
Ja, dagelijks. Dat meer. Dat dagelijks. Maar echt een sessie om de diepte in te gaan, sporadisch. En ik krijg nog wel eens regelmatig aanvragen van mensen die specifiek voor een angst of een fobie of een trauma of whatever binnenkomen. Dat doe ik niet meer, losse sessies. Sporadisch zeg ik daar ja tegen als ik hem voel. Als ik denk, nou, dat vind ik leuk om te doen. Maar dat integreer ik dan gewoon in mijn trajecten. En ik weet dat iedereen wel ergens tegenaan loopt en op een punt ook weer ergens tegenaan gaat lopen. Every level another devil. En om dan iemand in je corner te hebben staan, dat is gewoon hartstikke fijn. Je hoeft niet alleen te doen. Maakt niet uit, whatever comes in the ring, we fight it. Together. En dat is fijn, die backup voelt. Ja. Maar sporadische sessies, ik maak wel een hypnose audio voor iedereen. Gespecificeerd op de doelen die iemand heeft. Dat je een priming krijgt die je dagelijks kunt luisteren. Dat brengt je wel helemaal in die vibe van het voelen van je doelen. Ja. En dat is wel heel belangrijk voor de frequentie waar je op gaat ondernemen.
Ja, superkrachtig.
Ja.
En plus dat ze nog een keer ontspannen in die staat. Dus je stapt echt in die theta-staat, kom je terecht natuurlijk. Ja. Dus ik neem aan dat je hem ook zo maakt.
Ja.
En dan is het ook nog een keer ontspannen dat je een bepaalde persoon kan worden. Tenminste, zo echt een blueprint maak ik ook een beetje voor ze.
Mooi.
Is dat een beetje hetzelfde wat jij doet of niet?
Ja, het is...
Moet ik het zo zien?
Ja, het is zo'n 15 minuten priming. Die je 's avonds, 's ochtends, gedurende de dag kunt luisteren wat je wil. Maar ik adviseer om dat dagelijks te doen. Waarin ik mijn klant dan helemaal meeneem naar de meest ideale situatie waar ze heen willen. En dat hebben we allemaal besproken natuurlijk. Daar heb ik een aantal belangrijke vragen die ik daarin stel om daar ook toe te komen. Dat het gevoel ook echt getriggerd wordt. En dat ze zichzelf zien opgroeien naar die situatie. En dat is niet zo... Zie jezelf nu opgroeien? Nee, maar het is een hele story waarin iemand uiteindelijk die droomsituatie aan het creëren en aan het leven is. En als je dat dan hoort, en dat is ook de feedback die ik altijd terugkrijg, dat is fantastisch. Je voelt voor het eerst hoe het is om dat te behalen, terwijl je het nog helemaal niet bent.
Nee.
En hoe meer je dat doet, hoe hoger je frequentie komt, want je vertrouwen, dat stijgt. Dus je gaat andere besluiten nemen, je gaat makkelijker uit je comfortzone. Dat is wel heel gaaf.
En vooral als het gevoel erbij is, dan gaat het onderbewuste natuurlijk ook nog een keertje mee.
Klopt.
Dus dan gaat het nog sneller.
Ja.
Terwijl we heel veel dingen doen we gewoon onbewust. En heel veel patronen. Ja, en als het dan niet goed voelt iets, dan wordt het gewoon heel lastig om die stap te nemen. Dan moet een stukje wilskracht lukt het dan nog wel, maar dat ga je meestal niet volhouden.
Nee, dat is lastig.
En dat vind ik ook wel leuk om... Ja, hoe je dat met zo'n MP3 kwart natuurlijk ook echt dat gevoel gewoon... dat het gevoel echt gewoon lekker loopt en het lekker stroomt. Ja, gaaf.
Belangrijk.
Ja, zeker weten.
Ja. Heb jij nog een secret sauce in je business? Secret ingredient?
Ik gebruik het hypnose vliegwiel natuurlijk. Gewoon echt een model waar ik mee werk. En dan gewoon echt op die vlakken, daar gaan we schakelen. En daar zit ook het verschil. Dus, ja, communicatie, leiderschap, stukje lef.
Dus echt jouw model is.
Ja, gewoon mijn model waar we mee werken. Ja, en dan vind ik het heel leuk om dus ook te kijken van wat neem je nou op identiteitsniveau aan? En hoe komt dat naar buiten toe? En ja, dan zie je dus gewoon dat je soms vanuit een persoon praat en doet. Wat helemaal niet bij je doelen hoort.
Nee,
waar je doelen nooit gaat halen. Ja. Dus ik ben gewoon niet die persoon. Of ik vind, ja, weet je, dat soort op dat niveau.
Ja.
Als je daar dus gaat schuiven met die overtuigingen die eronder zitten. Van ja, en dat echt inzichtelijk maken. En heel vaak krijg je dan ook terug van. Ja, nou, dat helpt helemaal totaal niet wat ik hier aan het doen ben.
Nee, mooi is dat.
Ja. Ja. En ik vind het ook heel leuk met dat gevoel werken, vind ik heel erg prachtig. Dat je gewoon een gevoel bij iets kan krijgen.
Mm-hmm.
En dat je dat zelf bedacht hebt. Zelf een generalisatie van gemaakt hebt. En als je daar dus een sessie op doet. Dat je dan dat gevoel niet meer terug kan halen op die situatie. Dus dat je dan gewoon ineens anders gaat handelen. Ja, dat vind
een stukje
ik,
magie.
Ja, vind ik, ja, ik vind dat geweldig. Ja. Bijvoorbeeld sprekersangst of zo. Dat je dat gewoon in principe makkelijk op kan lossen.
Ja.
En dat vind ik geniaal. Dat het, het is een soort magie. Maar ja, in principe, je doet alles zelf. Dus ja.
It's all in you.
It's all in you. Yeah. Heb jij bepaalde boeken die jij echt... Je hebt heel veel gelezen, dat weet ik. Maar welke boeken springen er voor jou uit? Als je één boek mag noemen. Wat voor
by far natuurlijk op nummer 1, de Mindset Bijbel.
Ja, ik heb om even gelijk een shotje maken. Dus je eigen boek.
Ja.
Ja.
Nou, dat is
een boek is ook een soort kindje, hè, meestal.
Ja, zeker, ja. 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 Ja, kijk, weet je, dit is, ik heb heel verschillende boeken gelezen. Toen ben ik op een gegeven moment ook een concept gestart, Mindset Flix. We hebben allerlei verschillende bestsellerboeken omtoverden in minicursussen. Een video, een werkboek van maakten. En hebben we meer dan 40 cursussen ingemaakt. Prachtig, ook iedereen aan te raden. Zeker om een andere dimensie van een boek mee te krijgen. Dat vind ik in Think and Grow Rich ook heel gaaf. Er bestaat ook een film van, The Movie. Veel gekeken, ook omdat je dan ook weer een hele andere invalshoek krijgt. Net als het boek The Secret, heb je de documentaire The Secret. En als je dat dan ziet, zeker met verschillende zintuigen die je prikkelt, dan komt het gewoon anders binnen. Dus zijn er verfilmingen van goede boeken, adviseer ik die zeker te gaan kijken. Het is niet altijd dat het één op één is, maar dat is niet erg. Het is een ander begrip. Maar wat ik adviseer, kijk, ik krijg heel vaak die vraag. Ik heb ook wel vaker op Instagram zo'n poll gedaan van welke boeken lees je en of heb je vragen. En dan vragen mensen mij wel eens, ja, wat is je favoriete boek of welke zou je mij aanraden? En dat is eigenlijk een hele rare vraag, want op welk gebied, op welk vlak, welk onderwerp zoek je naar? Waar wil je in ontwikkelen? Dus dat is altijd de vraag die ik ook stel. Van wat houdt je bezig? Waar wil je naartoe groeien? En dan raad ik je sowieso aan om een boek te lezen wat jou helpt in het behalen van dat doel wat je hebt. Want dan verdoe je je tijd niet zomaar. Je kan wel zeggen, ik heb zin om dat boek te lezen. Maar waarom precies? Ja, iemand anders die zegt dat het een heel goed boek is. Oké. Voor hem of voor haar kan het een heel goed boek zijn geweest, omdat het misschien in zijn vakgebied is, of omdat het direct een inzicht geeft in een vraagstuk waar iemand mee zit. Maar als dat niet bij jou zo is, waarom zou je dat dan nu gaan lezen? Ja, en nooit zo over nagedacht. Nee, precies. Dus oké, dus een boek wat ik je aanraad heeft sowieso te maken met het onderwerp waar je nu op focust, wat jou helpt in het behalen van je doelen. Stel dat je dan gaat kijken naar mindset, en ik zou mijn eigen boek even buiten beschouwing laten. Denk ik, ja, ik denk dat Think and Grow Rich toch wel een klassieker blijft daarin. Er zit zoveel in verborgen. En het wordt niet zo bestempeld als mindset. Absoluut onderdelen wel, maar het is gewoon één rode draad. En als je dan ook kijkt naar de film, hoe Edward C. Barnes met Thomas Edison samenkomt en vanuit eigenlijk niets hebben samen wil werken met de grootste uitvinder aller tijden. De mindset die hij had om dat wat hij bezat of bezit, dat brandende verlangen, om dat te bestempelen als het meest waardevolle wat er is. En doordat hij dat ook een beetje geheim houdt, de manier waarop hij dat brengt, uiteindelijk aan tafel komt, al die andere uitvinders die ook bij Edison aan tafel zitten, zo van de tafel schuift, omdat hij het belangrijker weet te maken wat hij bezit, en dan de vraag krijgt, maar wat heb je dan uitgevonden? En dat hij dan zegt, ik heb helemaal niets uitgevonden. En dat eigenlijk Thomas hem gelijk de deur uit wil sturen. En ik denk, wat doe je hier dan? Hoe durf je hier aan tafel te komen? En je hebt eigenlijk helemaal niets uitgevonden. Terwijl hier dagelijks honderden uitvinders aan tafel zitten om met mij samen te willen werken. En jij komt, je hebt niet eens een potlood uitgevonden.
Alleen een mooi verhaal, ja.
Ja, en dat hij dan zegt, ik kom niet met niets. Ik kom met iets wat veel belangrijker is en veel waardevoller is dan al die uitvindingen die hier aan tafel komen. Ik zeg, wat heb je dan? Hij zegt, ik heb een brandend verlangen. En dat is voor mij zo'n mooie verbeelding van mindset. Wat is dat dan? De manier van denken om van, en dat komt ook terug op wat jij zegt, van niets iets te maken. En hoe doe je dat dan? Want hij moet dan bewijzen dat wat dat is, zo'n brandend verlangen.
Ja.
Ja, waarop Thomas Edison hem een bezem geeft en zegt, nou hier, als dat echt zo is en je hebt een brandend verlangen om met mij samen te werken, dan start maar met schoonmaken en werk jezelf maar omhoog.
Ja.
Dus hij moet van dat iets wat ontastbaar is laten zien wat dat dan in de praktijk is. Ja, en dat is met mindset ook zo. Is dat je kan wel zeggen wat het is, maar walk the talk en laat zien hoe jij denkt door de acties die je uitvoert. En ik denk dat daar wel een mooie samenvatting is van wat we allemaal besproken hebben. Is dat wat ongrijpbaar is en waar je verlangen zit en ook je kernwaardes. Het is een beetje samen van ook de vrijheid. Als je dat echt belangrijk vindt, laat het zien. En als je het nog niet ziet, dan weet je wat je te doen staat.
Hele mooie. Ja. Supermooi.
Ik voel een vervolg aankomen.
Ja. Heb je een mooi stukje natuurlijk daarin is de mastermind.
Ja.
Doe je natuurlijk ook heel veel.
Zeker, ja.
Super waardevol.
Ja, 100%.
Ik zit er ook in eentje bij je. Geweldig. Ja. Ik vind vooral de dynamiek erin is heel erg gaaf. Dat als je iets hebt, dat altijd wel iemand in de groep een idee heeft hoe je dat op kan lossen.
Ja.
Echt briljant.
Mooi zet, hè?
Ja.
Ja.
Zeker weten.
Ja, ik denk dat op vlak van masterminds dat het gewoon heel waardevol is. Want ik ben natuurlijk ook die online mastermind begonnen. Om dat wat schaalbaarder te maken, zodat meer mensen kunnen aanhaken die dat misschien normaal niet zouden kunnen. Ja, dat kan enerzijds met een investering te maken hebben. Dat kan anderzijds te maken hebben met een match die ik niet voel. Het is heel belangrijk dat je wel gelijkgestemden bij elkaar zet. Maar ook dat het geleid wordt door of de groep of door iemand. Die ziet van, hey, iedereen moet wel zijn ruimte krijgen. Want al heel snel zijn we gewend in het dagelijks leven om of je ruimte in te pakken of dat juist niet te doen. Hè, je heel snel onder te laten sneeuwen. Je begint met een verhaal en iemand zegt, oh, wacht even, dat heb ik ook meegemaakt. En voor je het weet is hij zijn verhaal aan het vertellen en ben jij helemaal niet aan het woord. Terwijl het juist heel belangrijk is om ook je verhaal te kunnen delen, je podium te kunnen pakken, want dat doet heel veel voor je. Dat sterkt je vertrouwen, het sterkt je zelfbeeld, het sterkt je ego, het sterkt je vertrouwen in het behalen van je doelen. Je merkt in één keer, ik sta er niet alleen voor, ik word gehoord, ik word gezien. En als je dat in een groep doet en je hoort van anderen hoe zij denken over bepaalde situaties en dat je inderdaad altijd een antwoord hebt, ja, dat is gewoon mega.
Ja. Ja. En ik denk dat je het ondernemen ook niet alleen moet doen.
Zeker, waarom zou je?
Ja.
Ja,
daarom denk ik dat het waardevol is om een coach te hebben of met een groep iets te doen.
Ja.
Want als je het alleen wil doen, dan wordt het gewoon heel moeilijk. Dan ga je gewoon niet verder komen. Gaat niet verder komen gewoon. En ik zie het nog wel een hoop ondernemers doen. Ik denk van, oh, als je gewoon hulp inschakelt en de juiste mensen om je heen verzamelt, ja, gebeuren er gewoon magische dingen.
Ja.
Dit was de Vliegwiel Podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwinstdoorhypnose.nl. Tot ziens!